Martin. Martin, wil je naar voren komen? Martin de Jong. Jong van geest. Jong van geest.
Jong van geest, zeker.
Nee, maar ook nog gewoon nog jong in leeftijd. Hè? Volgens mij hebben we dezelfde leeftijd.
Zo ongeveer, ja.
51?
23, nee.
Ik denk, hij gaat nu zeggen.
57, zal ik
eerlijk
zeggen.
Kijk. Yes, hartstikke jong. Hé, hey, en jullie kennen Martin. Martin was hier afgelopen januari. Toen lag ik in het ziekenhuis. En daar dacht ik net nog even over na. Toen denk ik, wat zijn jij en Ankie een zegen voor mij geweest het afgelopen jaar in mijn leven? De liefde die jullie hebben laten zien, de tijd die jullie voor mij hebben genomen, me verwarmd hebben met bloemen, cadeaus, of niet alles in te vullen, maar echt, jullie hebben me zo gezegend, daar ben ik zo dankbaar voor. En onze relatie gaat al langer terug als afgelopen jaar. Ik bedoel, ik zag Nino net en hij zei, ja, ik ken je niet meer. Ik zei, maar ik herken jou wel. Heel lang geleden had ik een keer een gesprekje met jou op de trap van de conferentie in Londen. Ja, toen had ik nog geen bril en geen baard. Nee, dat klopt. Zo lang gaat het al terug. Maar jullie ook super welkom. Nino en Sarah, Kay en Vivian. Ja. Jullie mogen even gaan staan. Want deze drie kinderen, volwassenen, die hebben nog geen partner. Dus als hier in de zaal mensen zitten die denken, hé, hey, wie zijn dat? Ja, ga maar even staan. Draai je maar even om. Sta je maar even om. Die meiden denken, oh, net al de eerste dienst moest dat ook al. Nou, weet je, het mag ook gewoon leuk zijn in de kerk, hè? Allemaal heel serieus altijd. Hey, maar Martin, we zien uit naar het woord wat je gaat brengen.
Dankjewel.
En neem de tijd.
Dankjewel.
Yes.
Dankjewel. Goed om hier te zijn, lieve mensen. Wat super goed om hier te zijn. Ik weet één ding zeker, dat mijn kinderen nooit meer met me meegaan naar de kerk. Als ik ergens anders moet spreken. Dus ik kreeg vanmorgen al de waarschuwing. Ik zat bij mijn twee dochters uit Utrecht hier naartoe in de auto. Ze zeiden, pap, alsjeblieft niet weer, hè. Dus, en mijn zoon die was hier al, we zijn van mijn familieweekend. Maar nou heb ik het zelf niet gedaan. Dus ja, je kan mij niet beschuldigen, ja toch? Dus hey, super gaaf om hier te zijn. En lieve Annemiek, wat jij net over ons zegt, dat geldt echt ook voor ons. Wij houden ontzettend veel van jou en we hebben inderdaad meegeleefd. We waren echt met stomheid geslagen ook. En weet je, het is niet zo moeilijk om voor jullie te bidden, want we voelen vanuit Motion dat we verbonden zijn. Maar ook omdat jullie gewoon hele leuke mensen zijn, dat is echt zo. Dus, en ik weet nog dat de uitspraak die ik toen hoorde op de begrafenis was van, wat je wil dat mensen later over je zeggen, dat moet je nu in hun harten schrijven. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is een hele belangrijke quote in mijn leven geworden, een waarheid. En het gaat geen week voorbij, dus ik kom het in een boekje tegen. Ik heb veel van die boekjes, daar schrijf je dan in verschillende onderwerpen en dan heb ik het gewoon instaan. Het is ontzettend belangrijk. Dus wij zijn hier ook met heel veel plezier, omdat we ook ontzettend veel van jullie houden. Hebben jullie je pastors, je leiders, geven jullie die wel eens een heel groot applaus, of niet? Dan zou ik het maar eens doen. Ja? Yeah. Hey, ik wil de basistekst eigenlijk lezen van vandaag. En dat is een tekst uit Matteüs 16. En ik ga 10 versen lezen vanaf vers 13. En nu zie ik net dat ik op mijn iPad al lettertype 18 heb. En jullie moeten bidden voor mijn ogen ook. Want ik denk dat ik volgende week, anders als God niet ingrijpt, zit ik op 20. Dus nee hoor. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommige Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. Maar hij zei tegen hen, maar jij, wie zeg jij, wie zeg u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En van toen af aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En die zei, God zij u genadig, heren. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en hij zei tegen Petrus, ga weg achter me, Satan. Je bent de struikelblok van mij. Want jij bedenkt de dingen, niet de dingen van God, maar die van mensen. Nou, dat is een stukje stevige korst. Laten we nog even onze ogen sluiten. We hebben net heerlijk avondmaal en ik ervaar echt dat God hier is. God is hier. En inderdaad, het is zo mooi waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Dat als jij naar het huis van God komt in harmonie, want dat staat in de grondtekst. God zegt, daar ben ik bij. Ik ben erbij. En Heer, dank u wel. U bent hier en u bent hierbij. Dank u wel dat u hier bent. En zo bid ik hier, zo dank ik u voor dit huis. Heer, voor de leiders, voor de mensen die hier zijn en komen. Dit is een licht in Doetinchem en omstreken. Dank u wel, Heer. En Heer, als we zo horen dat mensen tot bekering komen gisteren, dan bid ik dat die geest van bekering niet weg zal gaan. Nooit. En dat er een geest zal zijn, Heer. Dat uw geest altijd hier zal zijn van bekering, van genezing, van bevrijding, van doorbraak en van voorziening. In Jezus' naam. Vader, dank u wel. Heer, we zegenen dit huis. We zegenen deze plek, Heer. We zegenen ook gewoon dit gebied, deze omgeving. In Jezus' naam. En Heer, wilt u onze harten raken? Heer, we doen alles op dit moment even af, zodat we alle antennes op u kunnen richten. Wilt u tot ons, tot mij, spreken vandaag? Heer, ik geloof dat we een boodschap hebben, Heer, waarin u spreekt. Wat u neemt als zaad om deuren in harten te openen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, je kent waarschijnlijk wel de uitspraak, what's in the name? Ja, toch, die kennen we wel. What's in the name? En wie van jullie heeft drie namen? Ja, het is natuurlijk niet katholiek, maar het valt toch nog mee. He, maar wie van jullie heeft twee namen? Ja. Wie heeft er maar één? Kijk, zie je wel, een nuchtere, ja, dat wisten we gewoon. Maar weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik heb twee namen. En mijn naam betekent, ik heb Martin Rudolf, heet ik. En als we kijken naar Martin, dat betekent strijder en man. En als ik gewoon eerlijk ben, dan dat klopt een beetje. Dat ik ben een strijder, als er onrecht is. Ergens wordt dan iets in mij wakker. Dat is gewoon zo. En of ik een man ben, ja, dat zul je natuurlijk een Ankie moeten vragen. Maar dat is zo. Hè? Dus, maar dat, kijk, een naam zegt iets over je. En als ouders een kind een naam geven, dan willen ze er vaak iets mee zeggen. Bijvoorbeeld een opa willen ze eren. Of dat is vaak iets in een naam. Er zijn heel weinig mensen die zeggen, oh, dat vind ik een leuke naam. Hè? En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld ik een Joodse schriftgeleerde, een rabbijn, waar ik regelmatig wel eens een lunch mee doe, omdat ik heel veel leer van het Oude Testament. En hij zei tegen mij een keer, hij zei van, als ouders een soort lijst hebben met namen, dan komt er op een gegeven moment, als ze nog twijfelen, hij zegt, dan is er een engel die fluistert de naam in de oren van een van die ouders. En ineens weten ze het zeker. En ik geloof dat. Ik geloof dat de naam die jij hebt, dat zegt iets. En dat mag iets over jou betekenen. Bijvoorbeeld, we hebben net avondmaal gevierd en ik heb hier een dochter. Ik heb drie kinderen hier zitten. Ik heb drie kinderen. En Vivian, toen zij klein was, twee, toen werd ze heel ernstig ziek. En wat we toen niet realiseerden, dat we haar de naam Vivian hebben gegeven. Want Vivian betekent leven. En nou heet ze ook nog Vivian Grace. Dus wij hadden de naam gegeven leven, genade. En er was gewoon een periode dat ze, toen ze ernstig ziek was, ze was 2 jaar oud. Ze kreeg een nierziekte en de artsen zeiden, je moet rekening houden met het ernstige, met het ergste, want we krijgen het niet onder controle. En die artsen, die professoren, die belden met artsen over de hele wereld, dus ze kregen het niet. Maar wat we ons later pas realiseerden, dat als we haar naam noemen, Vivian, dan spreken we leven over haar uit. We spreken leven over haar uit. En weet je, en ik geloof dat een naam zegt iets. En als we kijken, bijvoorbeeld, ik zei net 2, 3 namen. Nou, er zijn heel, mijn moeder had ook 3 namen, hele luxe namen. En dan noemden ze haar gewoon Beb, weet je wel. Ze heette Elisabeth Maria Beatrix. Maar als mensen haar riepen, dan riepen ze Beb. Dus, maar weet je, als we kijken bijvoorbeeld naar God. God heeft heel veel namen, echt waar. Daar zou ik een dag mee kunnen vullen. Wat God, hè, dus bijvoorbeeld Jehovah Rapha, de Heer is mijn genezer. Is prachtig. He, maar bijvoorbeeld, Jehovah betekent God. Maar Jehovah Jireh, he, de Heer is mijn voorziener. God is de voorziener. He, maar bijvoorbeeld ook Jehovah Tzidkenu, de Heer is mijn gerechtigheid. En zo kan ik doorgaan. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld genezing nodig hebt, Dan wend je je eigenlijk tot Jehovah Rapha. Want dat is een naam. Dus je zegt, op het moment dat je bidt voor jezelf, Heer, wilt u genezen, dan spreken we, dan roepen we die naam van God aan, Jehovah Rapha. He, maar als er ergens ongerechtigheid is, en we zeggen, Heer, bijvoorbeeld zoals nu in Israël, dan bidden we bijvoorbeeld, Heer, wilt u daar komen, wilt u daar rechtvaardigen, wilt u daar, en dan bidden we tot Jehovah Tsidkenu. Weet je, dus je zou kunnen zeggen zo in de identiteit, we zijn, God heeft zijn identiteit, maar omdat hij zoveel veelomvattend is, weet je, heeft hij zoveel namen. En vandaag wil ik met je spreken over, wat is jouw identiteit? Waarmee kun jij je identificeren? Je vraagt wel eens aan mensen bijvoorbeeld van, hey, wie ben jij? Ja, ik ben timmerman of ik ben een projectontwikkelaar. Dan zeggen we, nee, maar ik bedoel eigenlijk, hoe heet je? Mensen identificeren zich heel vaak met wat ze doen. Laten we eerlijk zijn. Ja, ik ben. Maar bijvoorbeeld, ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ik ben opgegroeid in een Feyenoordnest. Kan ik een amen horen? Het is een beetje stil. Nee. Ja? Kijk. Ja. Maar ik ben opgegroeid in een Feyenoordnest. Dat is echt zo. Mijn moeder is in een Feyenoordshirt begraven. Echt waar. Dus, en het grappige is dat ik was in mijn tienertijd, was ik echt een Feyenoord, een beetje harde kern. Weet je, en dan moesten we naar een club waar we de naam nooit van uitspreken, 020. Hè? En dan gingen we dan heen en dan had ik mijn zakken vol met, weet je. Dus het was gewoon, Feyenoord was mijn identiteit. Ik leefde voor die club. Als Feyenoord verloren had bijvoorbeeld, dan moest je bij mij thuis niet thuiskomen. Mijn moeder was heel chagrijnig en mijn vader. Nou, weet je, dus dat is Feyenoord. Kun je je voorstellen, een voetbalclub. En toen, afgelopen jaar, werden ze natuurlijk kampioen. Amen. Nee. Zit iemand daar ergens boe te roepen? Daar gaan we straks voor bidden. Ergens hebben we afgelopen jaar kampioen. En ik ben met mijn dochter een paar wedstrijden geweest. En dan zie je mensen die lopen de tranen over hun wangen. Kun je het voorstellen? Feyenoord is kampioen. En dan zijn de liederen en de mensen staan met kippenvel. En weet je? Omdat mensen zich ergens mee identificeren. Maar ik heb goed nieuws. Feyenoord is niet of niet meer mijn identiteit. Maar ook niet mijn voorgangerschap. Ik ben pastor van Motion. Dat is een hele fijne kerk in Utrecht. Maar weet je, maar dat is niet mijn identiteit. Het is niet, als die kerk weg zou vallen. Ik denk dat ik het heel vervelend zou vinden. En dat ik het echt lastig vind voor een bepaalde periode. Maar als ik er dan helemaal aan onderdoor ga, dan zou het kunnen betekenen dat het mijn identiteit is geweest. Dus we identificeren ons heel vaak met de dingen die we doen. En dat zie je bijvoorbeeld ook, als we eerlijk zijn, op de relatiemarkt. Ja, toch? Als je ziet op dating apps wat mensen allemaal invullen. Als je dan een beeld krijgt van iemand, dan is het beeld niet van wie iemand is. Maar dat is het beeld van wat iemand heeft. Of wat iemand belangrijk vindt, uiterlijk, of auto's, of mooie kleding. Ik heb bijvoorbeeld mensen die vinden, als ze een partner zoeken, dan vinden ze old money style bijvoorbeeld heel belangrijk. Hè? Maar dat is eigenlijk, het zegt niks over wie iemand is. Dat zegt niks over wie iemand is. En wij kijken vaak van, oh, dat is wel iemand die ik in mijn vriendengroep zou willen hebben. Waarom? Die heeft een bepaalde baan of die heeft een bepaalde positie. Maar vandaag wil ik eigenlijk met je spreken over, wat is jouw identiteit? En de vraag die eigenlijk onder de boodschap van vandaag ligt, is eigenlijk van, is aan jou en mij te zien aan wie wij onze identiteit ontlenen? Aan Jezus, is het aan ons te zien? Kunnen we zeggen, mijn identiteit is 100% in Christus, in Jezus? En Jezus die zegt in Markus 16 bijvoorbeeld, vers 17, in mijn naam zul je demonen uitdrijven. Dus in mijn identiteit, niet in mijn hobby of in wat ik leuk vind of wat ik goed kan of weet je, nee, of mijn voorkeur, nee. In mijn naam, in Johannes 14 bijvoorbeeld zegt hij, wat je vraagt in mijn naam, dat zal ik doen. En niet eens een ervaring, maar weet je, in zijn naam. En de vraag is natuurlijk van, waarom is de naam van Jezus zo krachtig? Waarom is die naam van Jezus dusdanig dat op het moment dat je die naam uitspreekt, dat er daar wat gebeurt? Kijk, wij zitten hier, hè, wij zitten hier in een dimensie heel erg rationeel. Maar er zijn natuurlijk meerdere dimensies. Dus als je bijvoorbeeld de Bijbel zegt, ik heb het net gelezen, dat als je demonen uitdrijft, ja, soms zie je het bij mensen, soms zie je het niet. Maar je spreekt een naam uit in een dimensie die wij niet kunnen zien. Maar er gebeurt wel wat. Ik had een tijdje geleden, ging ik voor iemand bidden voor bevrijding. Nou, er gebeurde van alles. Dat is omdat je een naam van Jezus uitspreekt in een dimensie die we niet kunnen zien. Op het moment dat je ziek bent, of dat er ziekte is, of er is tekort, of er is voorziening nodig, dan spreek je die naam van God uit in de dimensie die je niet kan zien. Maar die dimensie, die is wel heel krachtig. Of in die dimensie, daar gebeurt het. En als we kijken, waarom is die naam van Jezus nou zo ontzettend belangrijk? Waarom nou? Waarom is die naam nou zoveel krachtiger dan bijvoorbeeld Mohammed of Krishna? En als we lezen in Markus 1, en dan lees ik 2 versen of 3 versen van 9 tot 11, daar staat eigenlijk het antwoord. Daar staat echt het antwoord. Er staat, en het geschiedde in die dagen dat Jezus Nazareth in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. En er staat, en terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemel scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En een stem kwam uit de hemel. En die stem die zei, jij bent mijn zoon, de geliefde in wie ik welbehagen heb. Dat is prachtig. Hier gebeurt iets heel bijzonders. Aan het begin van Jezus zijn bediening, bij zijn doop werd hij bevestigd, jij bent mijn zoon. En ik denk dat als ik zo een rondje zou maken, en ik ken zelf die periodes ook, als we zouden vragen van, hey, als ik jou vraag, hoe zit het met je identiteit? Kun je dan zeggen, ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God, want ik ben bekrachtigd. Ik weet nog heel goed toen wij zaten in een kerk, ik groeide daar op samen met Ankie, ik was tot bekering gekomen. En ik was in leiderschap terechtgekomen en nou, op een gegeven moment de kerk kwam in de problemen en ik nam heel veel dingen op mijn schouders. Dat heb ik thuis vroeger geleerd. Dat doe je dan altijd als je overal komt. Het lijkt heel erg heilig en gezalfd, maar dat was het niet. Ik ben gewoon een drager. Ik ga niet uit de weg. En wat het punt is eigenlijk, wat er gebeurde, dat op een gegeven moment aan het eind van het jaar, zat er doorheen gewoon. En Ankie zei tegen mij, lieverd, jij moet een weekje weg. En toen zei ze, er is een conferentie in Toronto, zei ze, een Soaking in God's Glory conferentie. En ik had echt zoiets, had gelijk ruzie. Dat hebben we nu nooit meer. Maar, nou, en ze zei, en ik zeg, nou, ik had daar iets tegen, zo, al die dingen, ik had het er niet zo op. En toen, ik uiteindelijk toch gegaan, ik kom daar aan, je zal het niet geloven. En ik in die rij voor de registratie stonden allemaal mensen met matrassen, een dekbedden om mijn arm, want dat is, dan ga je op de grond liggen. En nou, stoom kwam uit mijn oren, echt waar. Echt, als ik gewoon eerlijk ben. Ik kan niet alles, we hebben zonde beleden met avondmaal, dus er kan niks meer fout gaan. Maar toen, in die hele conferentie, er gebeurde het. Ik werd aangeraakt door God. En ik kreeg daar een teken. Een teken uit de hemel. Een zichtbaar teken. En ik wist vanaf dat moment echt. Weet je, wat ik over mezelf denk of zeg. Of wat anderen vinden van mij. Dat is volstrekt irrelevant. Ik weet. Hij houdt van mij. Hij heeft mij gekozen voor die plek. En wat anderen of ik zelf ook zeg of denk, weet je, dat doet er niet meer toe. Daar ontving ik. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je weet, hij heeft over jou gesproken. Op het moment, hij heeft, Psalm 139 zegt het al, hè, dat in het begin, het vorm voor de aarde begon, had hij jou al gezien. En in de baarmoeder heeft hij je vormeloze begin gemaakt. En weet je, maar op het moment dat jij God aanneemt, dan wordt dat realiteit in jouw leven ook. Dan weet je dat hij zich met jou heeft bemoeid. En dat hij zich bemoeit met jou. En als we kijken dan, de Markus 1, ik las het net, maar vers 12, daar staat er, en terstond dreef de geest hem naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Wat hier zo mooi aan is eigenlijk, we hebben net gelezen, hè, dat Jezus die werd gedoopt en hij kwam uit het water. En hij hoorde de stem van God, jij bent mijn zoon, de geliefde in wie ik welbehagen heb. En dan komt Satan. Want wij denken misschien denk jij wel van als jij verzocht wordt. Je denkt misschien, poeh, hij heeft 40 dagen in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Maar hier zie je, als we kijken naar Jezus, Jezus die gaat daarin, in die woestijn, met de identiteit die hij net van God bevestigd had. Jij bent mijn zoon. Nou, wat er gebeurt, als we heel eerlijk zijn, Satan had geen schijn van kans. Jezus liet de duivel alle hoeken van de woestijn zien. Waarom? omdat Jezus in zijn identiteit stond. En zo is het ook met jou en mij. Jij en ik, wij hebben identiteit in Christus. Wij hebben die identiteit in Christus. En ik zei het al, mensen halen heel vaak identiteit uit wat ze doen. Uit een carrière of uit een mooie auto of wat dan ook. Maar weet je, als je ziet wat Jezus hier ons voorleeft, hij haalt zijn identiteit uit wat God over hem gesproken heeft. En in deze gekke wereld met allemaal social media en kan de hele dag afgeleid worden, is het ontzettend belangrijk om de hele dag afgestemd te zijn op wat God over jou zegt. En God spreekt altijd andere woorden dan jouw negatieve innerlijke stem. God spreekt altijd andere woorden. God spreekt woorden van leven en woorden van hoop over je. En want als we kijken in deze wereld, wat er onder druk staat, dat is gewoon onze identiteit, wie we echt zijn. En bijvoorbeeld als we kijken, hoe deed Jezus dat nou in de ontmoeting met mensen? Zoals jij dat eigenlijk ook mag ervaren in de ontmoeting met jou. En dat staat bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 43 staat. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Hier zie je dat in de ontmoeting die Jezus heeft met mensen, hier is een iemand die Jezus voor de allereerste keer ontmoet. En Jezus noemt gelijk, jij bent die en je komt daar vandaan, dat is je vader. Ik vind dat zo mooi, want Jezus die zegt, je bent niet meer wie je was, of wie je denkt dat je bent, of hoe jij je voelt, of wat je, of de anderen over je zeggen. Nee, Jezus zegt, ik verander je naam en daarmee je identiteit. Jij bent niet meer Simon, maar je bent Petrus. En Petrus, dat is rots, en ik noem jou rots. En dat vind ik zo mooi. Hij keek hem aan en hij geeft, hij spreekt identiteit. Jij bent een rots. Ik denk dat Simon even achterom keek, gaat het over mij? Want ik ben nou niet zo heel sterk, ik ben wat labiel en soms maak ik... Nee, hier zie je dat God niet kijkt van, joh, jij hebt nog wel een ritje te gaan. Of poeh, zo, jij bent vaak... Nee, God kijkt en hij spreekt identiteit van je aan, hoe hij jou bedoeld heeft. Hoe hij de schepping ziet, zo spreekt hij je aan. En zo spreekt hij ook, en zo sprak hij ook Simon aan. En ik denk dat als we zo kijken, zo van, dan Jezus die bedoelt dat als wij samen op weg gaan, dan verandert jouw identiteit in de mijne. En dat is het verschil. Ik geloof dat als Jezus zijn discipelen roept, dan zegt hij niet van, joh, hey, ik heb je nu gezegend en aangeraakt, veel plezier ermee met je nieuwe identiteit. Nee, hij zegt, dit is je nieuwe identiteit. En wat zegt hij dan? Volg mij. Ik geloof in het volgen, daar komt de bevestiging, de bekrachtiging van je identiteit. En ik denk, zoveel mensen worstelen met hun identiteit. En ik heb het zelf ook gehad. Ik weet nog dat ik was 30, denk ik ergens. Ik was al een leider. En ergens, we hadden mooie doorbraken gezien. Dingen gingen lekker soms. En ergens had ik iets zeurends op diep niveau bij mij. Misschien herken je het. Ik had het eigenlijk nodig dat mijn vader tegen me zou zeggen dat hij van me hield en dat hij trots op me zou zijn. Ik had dat eigenlijk nodig. Weet je, mijn vader was toen ik een kind was, mijn vader heel vaak ziek, lag in ziekenhuis en overspannen en zo. Dus mijn vader kon niet een vader zijn die ik echt nodig had. Daarom ben ik ook een tijdje een ontspoorde tiener geweest. Ik had die bevestiging nodig. Ik haalde overal bevestiging met knokken op straat en met stelen en met groepen. Ik wilde altijd haantje de voorste zijn. En ergens... Ergens wordt dat ook een stukje van je persoonlijkheid. En ik weet nog dat ik, als ik dan naar mijn ouders toe ging, dan bad ik in de auto. Dan zei ik, heer, laat mijn vader nou eens me even beetpakken. Laat hij nou zeggen van, ik hou van je. Maar hij deed het nooit. Hij kon het niet. En weet je, misschien herken je het. Ik maakte eigenlijk, ik stelde mezelf zo kwetsbaar op, dat mijn humeur en mijn hele zijn, dat maakte ik eigenlijk afhankelijk van iets wat die andere persoon niet kon geven. Ja. En ik denk dat heel veel mensen zo zijn. Misschien herken je het. Dat je iets zoekt wat die persoon niet kan geven. En ik weet nog dat ik een tijdje samen met Ankie ook gebeden. We hebben nog een paar keer voor gevast ook. En toen sprak God heel duidelijk tot mij. En God zei van, weet je, jij vraagt iets van je vader wat hij niet kan geven. Dus op het moment dat jij het blijft vragen wat hij niet kan geven, dan blijf jij frustratie en irritatie zaaien in jezelf. God zegt, ik ben de enige die dat kan geven. En ik weet nog dat, ik ben op pad gegaan en ik heb mijn vader ontslagen van datgene wat hij niet kon geven. Wat alleen God kon geven. En ik geloof dat als we kijken naar onze aardse omgeving, dan verwachten we vaak van onze werkgever of soms van onze partner, of dan verwachten we iets wat die andere niet kan geven. Wat dat eigenlijk zegt, ten diepste, hè, is dat je nog een stuk van je identiteit nog onder Christus moet brengen. Want als je bevestiging nodig hebt op je werk of in je huwelijk, natuurlijk vind ik het heel fijn dat Ankie zegt, Martin, jij bent de meest aantrekkelijke, geweldige man die er op de wereld is. Ja, toch? En dan zeggen jullie natuurlijk, daar heeft ze gelijk in. Ja, toch? Nee, maar zonder gekheid. Weet je, dus er is niks mis mee als we elkaar mooie dingen zeggen. Ik weet dat jullie een beetje een nuchtere deel van Nederland zijn. Maar dat is ook echt wel belangrijk. Maar op het moment dat ik mijn humeur eraan aan vasthang, dan geef ik iets weg wat ik niet moet weggeven. Want weet je, Jezus is mijn identiteit. Christus is mijn identiteit. Wat je vaak ziet, is dat mensen zoeken van, ja, ik ben een goede verpleegkundige, of een goede automonteur, of een goede consultant, of een goede directeur. Maar als je dat nodig hebt van mensen, weet je, dat hebben mensen vaak nodig, dan is er iets in de identiteit nog verwond. En dat moet geheeld worden. Wij hebben onze identiteit, daar gaat mijn boodschap over vandaag. Jouw identiteit is in Christus. Als de hele wereld zegt dat je gek bent, als de hele wereld zegt dat je onbetrouwbaar bent, maar jij weet, Hij is in mij. Hij die in mij is groter dan de woorden die de mensen in de wereld spreken. Ja, toch? Dat zegt Johannes 4. Weet je, dus als we onze identiteit afhankelijk maken, dan leven we op hele gevaarlijke grond. Als de identiteit afhankelijk maken van wat mensen over ons zeggen. En ik denk, als we kijken zo mooi naar het verhaal van Petrus en Johannes die naar de tempel gaan. Jullie zijn hier ook vanmorgen naar de tempel gekomen. Het is prachtig, we zijn in het huis van God. En wat Petrus en Johannes, die komen langs een poort, dat wordt de Schone genoemd. En daar zit een man, en dat zie je vaak in grote steden ook. En er staat letterlijk dat hij werd daar gedropt om geld op te halen. En wij waren pas in India met een vakantie. En daar hebben ze dan mensen, die hebben ze alle armen gebroken. En echt, op het moment dat je die mensen ziet, begin je al naar je portemonnee te grijpen. En dat is precies die bedoeling. En daar zat ook die man, Petrus en Johannes, die komen een man tegen. En die man, die zit daar de hele dag en die zit daar te bedelen. Dus die man die is getraind in bedelen. Hey, dat is zijn baan, dat is zijn leven. Die man die weet precies hoe die geld uit je zak moet kloppen. Help, weet je wel? En Petrus en Johannes die komen daar met iets anders. En er staat er letterlijk staat er. Ze keken hem aan. Die man die smeekt om geld en ze kijken Petrus en Johannes aan. En Johannes die zegt van, hey, goud en zilver, dus geld, dat hebben wij niet. Maar wat ik heb, dat geef ik jou. En ze pakken zijn handen en ze zetten hem op zijn benen. En er staat, hij liep en hij danste en hij dankte God. Weet je, dus wat staat daar nou? Van, hey joh, ja, ik heb geld nodig. Nou, ik zou kijken, natuurlijk is het goed om wat te geven. Ik geloof ook in aalmoezen. Maar wat Petrus en Johannes deden, die zeiden, wat jij nodig hebt, wat jij vraagt, waarom je bedelt, waarom je die hele dag zit, dat ga ik je niet geven, dat heb ik niet. Maar wat ik heb, mijn identiteit is veranderd. Mijn identiteit is in Christus. Ik heb het Jezus zien doen. Ik heb het Jezus honderden keren zien doen. Als die eten vermenigvuldigde, of doden opwekte, of zieken genas. Ik heb het hem zien doen. Maar dat niet alleen. Het is mijn identiteit geworden. Want het kan ook zijn bij jou dat je het honderden keren hebt gezien. Als er hier gebeden werd en dat je dankt voor wonderen. Maar dat is echt heel eerlijk. Dat is nog de B-keus. Want de A-keus is dat God zegt, het is ook in jou. En weet je, het enige wat we daarvoor moeten doen, dat is niet iets kleins, maar dat is onze identiteit elke dag maken in Christus. Onze identiteit in Christus. Wat je ook tegenkomt, weet je wel, dat is het. Wat is je identiteit in Christus? En ik las net het verhaal uit Marcus 16. Het verhaal dat zegt dat Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan krijgt Petrus de beurt. En Petrus die zegt, maar jij bent de Christus. En dat heb jij ook gezegd. Jij zit hier. En misschien zitten er nog een paar mensen die misschien echt nog die keuze willen maken om Jezus als je grootste liever te hebben in een relatie. Maar we hebben de meeste van ons die hebben gezegd van, jij bent de Christus. En weet je, misschien heb je dat ook gehad. Maar weet je, als we kijken naar het verhaal van Petrus, dan zie je dat Petrus ook getest is. Want Petrus die wandelt met Jezus en dan zegt Jezus op een gegeven moment, ja jongens, ik ga naar Jeruzalem en dan moet ik lijden en dan zal ik door al die religieus gepeupel, die gaan me het leven zuur maken, dat is nu niet zo heel erg veranderd. Hè? Maar dan zegt Jezus op een gegeven moment, en dan zal ik sterven, dan zal ik uiteindelijk terugkomen uit de dood. En dan zegt Petrus, ja maar dat zal niet gebeuren. Dus Petrus had echt gezegd, jij bent de Christus. En op dat moment komt de test. En het kan zijn dat jij hier bent. Dat je ooit hebt gezegd, hij is de Christus. Hij is Jezus. Maar het kan zijn dat er een test is gekomen. Want het kan zijn. Weet je, laten we heel eerlijk zijn. Wij hebben met Vivian, ik vertelde net over haar gezondheid. Over haar genezing. Maar het was niet instantelijk. We hebben een paar jaar op het woord van God gestaan. En uiteindelijk is ze volledig genezen. Soms moet je blijven staan. Niet op wat je ziet. Of op wat mensen zeggen. Maar soms moet je staan. Nee, soms, je moet eigenlijk staan op wat God erover zegt. En weet je, Jezus die zegt in de ontmoeting met Petrus, hey, als Petrus zegt, nou, dat gaat niet gebeuren, hè, daar zal God wel even voor zorgen, dan zegt Jezus, hey, ga achter me, Satan. Waarom? Omdat Petrus, die sprak de dingen van de mensen. En wij willen het soms elkaar ook heel mooi maken, oh, komt er goed, oh, joh. Ah, een beetje zonde, geef niet, kijk wel, weet je. Maar hier zie je gewoon dat Jezus tegen Petrus zegt, hey, je spreekt de woorden van de duivel, je spreekt niet de woorden van God. Gewoon, je bent een struikelblok voor me. In jouw identiteit, in wie jij bent, dat is in Christus, mag je de woorden spreken die van God zijn over jouw situatie. En over alle gebieden in je leven die je tegenkomt waar het nog niet 100% is. Weet je waarom? Het is een belofte. God heeft een belofte gegeven. Hij is in jou en hij wil, net als bij Petrus en Johannes, jou de identiteit geven. Het kan zijn. Dat je getest bent. En uiteindelijk geloof ik. Weet je, als we opnieuw vandaag zeggen van Heer, u bent mijn identiteit. Dan geloof ik dat welke test er dan ook komt, dat we die zullen doorstaan. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Dank u wel, Heer. Dank u, Jezus. U heeft het gezegd, Heer. Echt gezegd. Heer, u heeft het gezegd tegen, u zei het tegen Petrus. Tegen Simon, Heer, die jongen die u voor de eerste keer ontmoette. En u gaf hem een nieuwe identiteit. De identiteit van rot. Van krachtige rots. En daarna gleed hij nog een keer uit. En u nam hem opnieuw aan. U bevestigde hem opnieuw. Van wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Vader, zo is het ook met ons, Heer. Dank u wel. Heer, er zitten hier zoveel mensen die hun leven aan u hebben gegeven. Maar Heer, bij mensen is er ook twijfel. Er is ook verdriet en er is ook pijn en... Heer, dan bid ik, Heer, op dit moment. Wilt u komen bij iedereen? En wilt u de rijen langs gaan? Wilt u komen en ik bid, Heer, dat u de identiteit die we hebben in u bevestigt over ieder persoon. Over elke vrouw die hier is. Over elke man. Over elke tiener. Over elk kind in dit huis. Bid ik, wilt u bevestigen vandaag. Dat u de identiteit, dat we onze identiteit hebben in u. We hebben de identiteit in Jezus. Dank u wel, Heer. En Heer, dank u wel. En ik ervaar ook gewoon, ik heb net het verhaal verteld toen ik 30 was, dat ik zo graag wilde bevestigd worden door mijn vader. En ik ervaar ook dat er gewoon mensen zijn hier op dit moment, die ook ergens zo, omdat je in je kindtijd, in je jeugd, ben je niet al te veel bevestigd, niet te veel identiteit meegekregen door je vader. En misschien ook niet door je moeder, maar... En ik bid, en het is ergens is dat een ding in je leven geworden, dat je soms loop je vast. En onbewust is het eigenlijk dat je hunkert om bevestigd te worden naar je juiste identiteit. En als er mensen hier zijn, als jij dat herkent, en je zegt van ja, maar ik word er soms depressief van, of neerslachtig. Of ik haak soms af, of ik raak teleurgesteld in God. Als jij dat bent, leg dan je hand op je buik op dit moment. Dan ga ik voor je bidden. En dan bid ik in de naam van Jezus op dit moment. Elke spirit van leugen over jouw leven, over jouw identiteit. Elke leugen. En we hebben allemaal een interne stemmetje. Dat noemen we de kleine professor. Die soms zo negatief de hele dag. Alles wat vreugde is, dat roomt die af naar negatief. Elke stem in ons die niet belijdt dat Jezus Christus Heer is, die leggen we het zwijgen op. In Jezus' naam, door het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus. En elke depressie die voortkomt uit het niet weten wie we ten diepste zijn. Ik verbreek dat over jou in de naam van Jezus. Elke geest, elke demonische opdracht over je leven. In de naam van Jezus, we verbreken dat, ik breek dat. We verklaren krachteloosheid over het werk van de duisternis. Over het werk van de leugen. In de naam van Jezus. Satan, je bent gebroken. Je bent een overwonnen vijand. En Heer, we plaatsen Jezus op elke situatie. Elke situatie die hier is, Heer. En u kent die situaties. We brengen daar Jezus. We spreken daar Jezus. We spreken daar Jezus. Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Vader, dank u wel. Ik geloof dat hier getuigenis uit voort gaan komen. Vader, maar zo bid ik ook. Heer, er zijn hier mensen. God, laat me zien dat er mensen zijn die... Je bent aan het werk of in een studie. En je bent, als het ware, je bent onder je kunnen. Mensen die aan het werk zijn, misschien herken je het. Je bent voor je hypotheek bezig om je gezin te onderhouden. Maar God heeft al lang geleden gesproken dat hij iets anders voor je heeft. En als jij dat bent, dan bid ik op dit moment dat de angst die jou houdt in het gebondene, dat die angst gebroken wordt nu over jouw leven in de naam van Jezus, door het bloed van Jezus. En ik zet je vrij. Ik zet je vrij om de plek te pakken die God voor je heeft. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ik ervaar ook dat er mensen zijn die ergens je zo in die gaven van God hebben gewandeld. Je hebt geprofeteerd voor mensen. En dat was raak. En je hebt gebeden voor zieken en ze genazen. Maar ergens is het opgedroogd. En in de naam van Jezus op dit moment. Dat is een leugen van duisternis. Omdat je misschien nog niet goed wist wie je was in Christus. Omdat er een teleurstelling kwam of een leugen. Of een stukje depressie of... Ik breek dat over jou in de naam van Jezus op dit moment door het bloed van Jezus. En ik zet je vrij om te bewegen in de Heilige Geest. Om te bewegen in de gaven van profetie, de gaven van genezing, de gaven van bevrijding. In Jezus' naam. Wees gezegend in Jezus' naam. Ik zie het letterlijk gebeuren dat God nieuwe banen aan het geven is. Dat de deuren opengaan. Deurknoppen zie ik worden gebroken. Er worden hamers, zie ik. Er worden deurknoppen. Doordat deuren die lang gesloten waren, die gaan open. In Jezus' naam ontvangend. En als je nu iets kritisch hoort, dat is die kleine professor. Als je nu denkt, ja, moet je hem horen. Dat is typisch zoals zo'n stemmetje werkt. Zet dat stemmetje opzij. En ontvang de liefdevolle stem van God. Dat het voor jou bedoeld is. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Jezus. 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 Ik heb op mijn hart dat er een aantal mensen zijn uit dit huis. Deze week ga je mensen tegenkomen, vrouwen die onvruchtbaar zijn. En wees wijs met je woorden, maar wees krachtig met je gebed. Je zal mensen tegenkomen, vrouwen, en je mag gewoon bidden voor vruchtbaarheid. Je mag bidden dat de baarmoeder open gaat. Dat het zaad van de man dat tot leven komt. Wees wijs. Maar ik zie het en ik zet je vrij daarin. En God gaat wonderen. Ankie en ik, wij hebben dat echt 11, 12 keer meegemaakt. Van mensen gebeden hebben. Ik zie dat jouw kracht, jouw gebed, gaat andere mensen leven brengen. In Jezus' naam. Maar als jij hier bent, ik ga afsluiten. Als jij hier bent en als je niet een liefdevolle relatie met Jezus hebt. Als je misschien ben je religieus opgevoed of met de kerk opgevoed, maar als Jezus niet je allerliefste is. Ergens als je voelt dat je in religie bent, dat je een set van regels aan het volgen bent. Dan wil ik je eigenlijk uitdagen om dit gebouw niet te verlaten. Als het over Jezus gaat, gaat het niet over een religie, niet over een set met regels. Maar het gaat over een liefdevolle relatie, over een liefdevolle intieme relatie. En als jij dat nooit hebt gehad of ooit wel gehad hebt. Maar misschien is het lauw geworden, misschien ben je lauw geworden. Dan wil ik je eigenlijk vragen, of niet naar voren te komen, maar om je hand op te steken en doe dat dan nu. Als jij een liefdevolle relatie met Jezus wil hebben, omdat je eigenlijk misschien in religie bent, steek dan nu je hand op. Dankjewel. Zijn er nog meer mensen? Dankjewel. 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 Zijn er meer mensen die zeggen, ik Ik ben wat afgegleden, ik ben wat lauw geworden in mijn relatie. Ik wil vandaag een nieuwe keuze maken om een vurige, liefdevolle, intieme relatie met Jezus aan te gaan. Steek dan nu je hand op. Dankjewel, 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 dankjewel. Dankjewel, wauw. Zo mooi. Vader God, dank u wel. Voor de mensen die hun hand hebben opgestoken. Heer, dit is een transformatiemoment. Dank u, Jezus. Heer, voor de handen die opgestoken zijn. Vader, ik bid, wilt u bij ieder die hier zit en hand heeft opgestoken, wilt u naar binnen gaan? Wilt u krachtig komen? En ik spreek over jou op dit moment, dat jouw zonde is vergeven. En de aanklager heeft geen grip meer op jou, heeft geen recht meer op jou, in de naam van Jezus. En ik breng jou bij Jezus op dit moment, bij de liefdevolle, bij de allerbeste vriend die je kan hebben. Heer, ik dank u wel, Heer, dat de relatie tussen deze mensen en u totaal wordt hersteld. En dat het echt een liefdevolle, vurige relatie zal worden. Ik zegen jou. Ik zegen de roeping die over je leven is vrijgezet. Ik zegen het. En alles wat van God is, dat is mogelijk. Alles is mogelijk voor jou. Waarom? Omdat je gelooft. Wees gezegend in Jezus' naam. En iedereen zegt... Amen. Amen. Amen.